Nou Chris, weer een nieuwe aflevering.
Zeker, hebben we er zin in.
Ik ook. En vandaag wil ik het met jou hebben over een vraag die jij er vaak ingooit tijdens positioneringssessies die we hebben. En dat vind ik een hele leuke vraag.
Ja,
Ja?
Die begint altijd met wat doe je eigenlijk?
Wat doe je eigenlijk? Precies. En altijd fascinerend hoe mensen dan zelf natuurlijk uitleggen wat hun interpretatie is van wat ze doen versus wat ze werkelijk doen.
Het is misschien ook wel leuk om een beetje context te geven, want wij vragen natuurlijk altijd mensen om zeker de kick-off goed voor te bereiden. En dan krijg je soms dumps met 7 tot 12 A4'tjes en met prachtige verhalen. En dan zie je gewoon de kortsluiting ontstaan als je vraagt, wat doe je eigenlijk?
100%. Dat daar de mist is ontstaan.
Ja.
En in welke categorie speel je nou eigenlijk? En hoe maak je dat? Hoe leg je dat ook aantrekkelijk en toch begrijpelijk uit aan een ander? Op zo'n manier dat je die ander aan boord haalt van de conversatie? En dat is een hele interessante vraag die jij dan stelt. Namelijk, what business are you really in? Nou, rond die vraag wil ik vandaag graag de aflevering met jou hebben. En laat ik eens beginnen met, wanneer ontdekte jij die vraag of wanneer is die vraag jou überhaupt zelf ooit als eerste gesteld?
Nou, dat is een hele goeie, want dan beginnen toch de grijze haren op te duiken. Want dat is al zo lang geleden dat ik, als je me vraagt wat was het exacte moment, dat ik dat eigenlijk heel moeilijk vind. Maar het is wel iets, als je een bedrijf wil laten groeien, dan is het wel heel belangrijk om terug te gaan naar de essentie van wat doe je nou eigenlijk? En het boek Start from Zero van Dave Maxwell is daar weer een perfecte in. Dat de klant heeft alleen maar mechanismen nodig om van A naar B te gaan. En ondernemers worden altijd verliefd op dat mechanisme. Terwijl je moet jezelf afvragen van wat doet dat mechanisme nou? What business are you really in? Waarom kopen mensen dat? Want als je dat begrijpt, dan is die groeihefboom vinden ook weer 10 keer makkelijker. Dus ik denk dat het daar vandaan komt.
En kun je daar eens een voorbeeld van geven? Want ik weet natuurlijk exact wat jij bedoelt. Je hebt het mechanisme. Ondernemers zijn vaak verliefd op dat mechanisme, op het aanbod, het product, wat dat moet doen. Wat die transformatie voor de klant moet bewerkstelligen. Maar wat doet dat mechanisme dan exact? Waar klanten zo verliefd op worden? En welke resultaten en welk leven en welke zakelijke realiteit worden daarmee een gevolg waar die klant het werkelijk voor doet? Kun je daar eens een voorbeeld van geven van zo'n antwoord op what business are you really in?
Kijk, dus een aantal jaar geleden had ik een growth hacking agency. En de business waar wij in zaten, dat was eigenlijk, als je hem heel simpel maakte, was 2 dingen. Dat was een lijntje dat omhoog gaat en meer geld op de bank. Dat is wat die ondernemer wilde. Die wilde dat zijn omzet omhoog ging of zijn winst. En uiteindelijk daardoor geld op de bank. Nou, en als je het dan over het mechanisme had. Ja, wij hadden dan bepaalde growth hacking technieken die we toepasten om een bedrijf te laten groeien. En ik kan me nog zo goed een gesprek herinneren met een prospect. En toen zeiden we van nou, als jij wil groeien, dat was nog voordat we het hele growth hacking hadden, dan moet je zoekmachine optimalisatie gaan doen en zoekmachine adverteren. Nee, dat hoeft allemaal niet. Hè, dus toen was eigenlijk het mechanisme online marketing en dan deze 2 disciplines.
Ja.
Toen kwamen we een jaar later met van joh, een nieuw mechanisme, dat is growth hacking. Dat lijkt me wel wat. En dat was letterlijk, en het is echt, ja, ik sta er nog steeds van te kijken van hoe bizar het eigenlijk was. Maar dan zeiden we, oké, dan beginnen we met zoekmachine optimalisatie en zoekmachine adverteren. Oh ja, top. Terwijl, ja, weet je, het mechanisme had een andere verpakking gekregen.
Ja.
En wat dat dan met mensen deed, maar hè, de kern, hè, waar het ook over gaat, what business are you really in? Uiteindelijk, het mechanisme boeide niet, want het ging gewoon om groei.
Exact. Exact. En dat zie ik mooi terugkomen in salesgesprekken. En vorige week, dinsdag, maandag en dinsdag, had ik weer een 2-daagse training. Dan train ik mijn cliënten in enrollment en in het voeren van krachtige salesconversaties die zorgen voor besluitvaardige cliënten. Want dat is wel de meest genoemde pijn, hè? Dat mensen een beetje twijfelachtig worden in een gesprek of zich überhaupt ja, wat anders in een gesprek naar je opstellen na afloop van het gesprek. Hè. Ze moeten er eens over na gaan denken of ze tillen het toch over de zomer heen. Ze zien de urgentie niet zo in van handelen met je. Ja, als je daar de gap duidelijk kunt maken tussen punt A, waar een cliënt nu staat, versus punt B, waar iemand werkelijk naartoe wil, en dat is een grote kloof, ja, dan maakt het die cliënt, als hij dat heel duidelijk ziet, waar die staat, welke realiteit er daarmee op hem afkomt, als hij blijft doen wat hij nu doet. Als iemand zich daar heel erg van doordrongen, als iemand daar heel erg van doordrongen raakt, dan maakt het ook niet meer zoveel uit wat je precies doet om een klant van A naar B te brengen. Met andere woorden, dan omzeil je dus ook verkoopgesprekken waarin die klant als het ware de motorkap wil opentrekken. Die trekt dan de motorkap open en die wil alles weten. Ja, hoeveel krijg ik dan precies en hoeveel uur? En kom je dan ook bij ons op kantoor werken of niet? En zijn er dan ook vaste momenten? En hoe lang is het allemaal? En hoeveel sessies? En dat doet er voor een cliënt helemaal niet meer toe als hij ervaart dat dat wat jij hebt hem met de grootst mogelijke waarschijnlijkheid naar dat gedroomde resultaat gaat brengen. En dat is
Ja.
de business waar je in zit.
Ja, het gaat inderdaad veel meer over waar wil iemand naartoe en waar staat hij nu en dat je die persoon daar brengt op dat bedrijf.
Ja.
En de rest maakt er eigenlijk niet zo heel veel uit.
En iets wat ik ook in jouw spreken hoorde over jouw voorbeeld met de zoekmachine-optimalisatie is ook dit. Er zijn natuurlijk ook risico's als je inderdaad denkt dat je een growth hacking agency bent. Want als je denkt dat je een growth hacking agency bent, in plaats van dat je in een heel andere business zit die jij net beschrijft, dan ga je dus ook denken, maar ook handelen als een growth hacking agency. Snap je wat ik bedoel?
Ja, dus je beperkt je heel erg, hè? Dus nou, bijvoorbeeld een andere context zou je bijvoorbeeld kunnen zijn, ja, tekstschrijvers. Ja, alles wordt ineens een tekstschrijfprobleem. Terwijl, ja, weet je, ik heb het heel vaak. Nee, laat ik een ander voorbeeld geven. Ik had vanochtend een call met iemand. En die had dus een agency waarmee ze dus ja, eigenlijk allemaal data structureren voor MKB'ers en daar reporting voor maken. Dus hij zei van ja, weet je, we doen eigenlijk reporting as a service. En toen dacht ik van nou, kan je één ding vertellen? Als je naar mensen rapporten stuurt, dan weet je één ding wat er gebeurt. En dat de la die ze hebben, dat die heel snel heel veel voller wordt.
Niemand leest rapporten,
Ja,
ja.
interesseert ze precies helemaal niks.
Ja.
En hij zegt ja, weet je, en kijk wat er met die dingen van ons gebeurt, is wij analyseren ze en we geven ze heel duidelijk aan waar ze actie op moeten ondernemen. Oh, dus je zit eigenlijk in analysis as a service, niet in reporting as a service. En je zag zijn gezicht echt zo van shit, dit heb ik me nog nooit gerealiseerd.
Ja.
Dat dit eigenlijk echt is wat we doen.
Hey, en dan moet ik ook meteen denken aan een van onze briljante cliënten. En briljant is echt een understatement. Want dit is een hele krachtige dame met wat ze in korte tijd heeft neergezet. En die kwam bij ons als people analytics expert. En die wilde graag een agency opzetten. En als je dan niet oppast, ja, dan denk je dus dat je een people analytics agency bent. En even voor de luisteraar die denkt people analytics. Deze beste dame en een echte expert die ook de top 5, de Big 5 behandeld heeft als cliënt. Als cliënt gehad heeft, moet ik zeggen. Die bouwde dashboards voor HR, zodat ze precies konden zien op de belangrijkste metrics, denk in termen van verzuim, recruitment, maar ook diversiteit en inclusie, hoe het ervoor stond. En ja, als je dan niet oppast, dan denk je dus dat je in de business zit van dashboards bouwen. Alleen het ding is, als een HR-afdeling het zou kunnen doen zonder een dashboard, dan heel graag. Want dashboards, die zijn er al genoeg. Dus ik denk dat je het in beginsel heel goed uitlegde door te zeggen dat mensen vaak zo verliefd zijn op, ja, op hun competentie en wat ze daarmee feitelijk kunnen creëren. Bijvoorbeeld een heel krachtig dashboard. Het zijn ook hele krachtige tools. Maar dat we altijd heel erg in contact moeten staan met, ja, wat zo'n dashboard dan exact veroorzaakt. En iets wat zij ging zien in onze samenwerking was dat het nog vele malen krachtiger zou worden als ze op gezette momenten en met een hoge snelheid besluitvormers of besluitmakers zou helpen om de inzichten die je daar 10 lagen diep uit kunt halen op hoge snelheid te interpreteren en er direct besluiten op te maken. Want een grote organisatie, een Big Five company, die heeft snelheid nodig. Snelheid omdat dat gaat over miljoenen. Alleen al als het gaat om verzuim of om tendensen die zichtbaar worden met alle analytics die verwerkt zitten in zo'n dashboard. En dat vond ik ook zo'n mooi voorbeeld, want haar aanbod is er dus ook significant anders uit komen zien, maar ook haar propositie door die inzichten. Ineens zit je niet meer in de business van dashboards. En dan weet je nog wel dat dat nog steeds een wezenlijk onderdeel is van dat wat je levert. Maar je gaat het eerder zien als een tandwiel in het geheel. En niet meer als het product. Het product is het resultaat, dat wat je veroorzaakt bij je klant.
Ja, 100%. En wat zij heel goed gedaan heeft, is als de business waar je in zit zo dicht mogelijk tegen het geld aan zit, des te makkelijker zal je het naar binnen kunnen laten glijden. Des te makkelijker kan je het verkopen, des te meer als waardevol wordt het gepercipieerd.
Ja.
En wat ze hiermee ook gedaan heeft, is accepteren dat de mens een ontzettend lui wezen is. Dus als je iemand een dashboard geeft. Ja, wat ik net al zei, daar zijn ladekasten vol van dashboards. Daar
Ja.
doen mensen gewoon niks mee. Accepteer dat ze lui zijn en regelen het voor ze. Connect het naar die acties. Connect het naar het extra geld dat op de bankrekening staat. En je kan ineens een tienvoudige vragen, omdat je daadwerkelijk die waarde voor ze gecreëerd hebt.
Heel mooi. En een aanvulling die ik hierop heb is, ik hoor jou spreken en mijn interne werelddialoog die hoort gelijk iets, een stem die wel eens vertolkt zou kunnen worden door een luisteraar. He, jij zei zo mooi van ja, hoe dichter je dan bij het geld zit, hoe makkelijker je het naar binnen kan laten glijden. Je zou dat kunnen interpreteren als dat dat misschien een beetje glad is of dat. Ja, dat je dan heel erg gericht bent op de verkoop of op het geld. Maar wat je wilt realiseren is dat je je positionering en je propositie zo vormgeeft dat ze extreem empathisch zijn voor jouw ideale klant. Want zoals jij terecht zegt, die wil geen dashboard. Die wil ook helemaal geen inzichten uit een dashboard moeten peuteren. Niemand heeft zin in nog meer rompslomp. Dus een fijne vraag die ik mezelf altijd zou willen stellen is, zouden ze het ook zonder een dashboard willen? En hoe zou er dat dan uitzien? Gewoon als een denkoefening in deze context. Dus je bent ontzettend empathisch als je ook ziet waar het een klant in werkelijkheid over gaat. Ik zou ook kunnen ze zeggen dat ik in de business zit van positioneringsconsultancy. Maar A, als ik dat vertel op een feestje, als iemand me vraagt wat ik doe, dan sla ik daarmee de conversatie direct dood. Want niemand heeft zin in een gesprek over positioneringsconsultancy en coaching. Maar ik zit in de business van onvergelijkbaarheid. En dat is een compleet andere business. En een mooi voorbeeld van een van onze andere cliënten, wat ook absolute briljante dames zijn. Ik ben vorige week bij ze op bezoek geweest. Ze hebben een geweldige laserkliniek. Een huidkliniek moet ik eigenlijk zeggen, want ze doen laseren, ook andere behandelingen. Ja, als je niet oppast, dan denk je dus inderdaad dat je een laserkliniek hebt en dat je mensen of van hun huidproblemen afhelpt, of helpt om gewoon heel mooi voor de dag te komen. Maar zou je daar bijvoorbeeld wat context aan kunnen geven aan in wat we naar boven hebben gehaald in die sessies over de business waar zij werkelijk in zitten?
Ja, kijk, om erachter te komen in welke business iemand zit, zou je eerst moeten weten van waarom gaat iemand überhaupt naar die kliniek toe? Want Dan pas kan je erachter komen wat voor business er ze eigenlijk in zitten. Hè?
Ja.
En wat is het voordeel als je inderdaad wel ineens een glanzende huid hebt als 45-jarige dame?
Ja.
Wat stelt dat je toe in staat wat niet zou kunnen als je dat niet hebt?
Precies.
Kijk, en dan ga je ineens hele andere gesprekken voeren dan als je het hebt over kremmetje A versus kremmetje B.
En daar zit dan ook weer een mooie interactie in met iemands visie. Iets waar ik ze enorm voor apprecieer, is de visie die ze hebben op het gebruik van botox en fillers. Want de combinatie van technieken die zij inzetten, en Chris, ik heb ze gezien, deze dames in real life. Daar zit geen botox in, geen fillers. En die zien er prachtig uit. Echt, die zijn zelf een demonstratie van wat er mogelijk is. Ik was echt amazed, niet alleen door de kliniek, maar ook door ja, hun eigen schoonheid, zou ik kunnen zeggen. Ze hebben daar zelf een visie op. Is het ook mogelijk om ouder te worden zonder botox en fillers en alsnog een prachtige gladde huid te behouden? Nou, de apparatuur, de technieken, de laatste technieken die zij daarvoor hebben, ja, die zijn daarbij in huis. En de shift die wij hebben gemaakt in onze samenwerking is eigenlijk een verschuiving van wij zijn een huid- en laserkliniek naar wij zitten in de business van skin longevity. En longevity is gericht op het natuurlijke proces. Het verwijst eigenlijk naar gezondheid en de kwaliteit van de huid op de lange termijn. Met focus op het behouden van een hele jeugdige uitstraling. Maar ook gewoon een algeheel voorkomen. En als je ineens zit in de business van skin longevity, dan gaat het dus eigenlijk niet eens meer zozeer om het mechanisme, bijvoorbeeld laseren. Maar dan ga je ook kijken naar 360 graden rond. Wat versterkt iemand om die huid zonder botox en fillers op de mooiste manier oud te laten worden? En daarmee jeugdig te behouden, jeugdigheid te behouden. Dan ga je ook kijken naar iemands bloedwaarde bijvoorbeeld. Of naar iemands slaappatronen. Überhaupt of iemand op zijn rug slaapt of op zijn zij slaapt. Als je op je zij slaapt als vrouw, dan krijg je natuurlijk ook al sneller lijnen op je décolleté. Maar ook iemands waterinname, suppletie. Ja, zo kunnen we eigenlijk nog veel verder gaan. Maar de business waar je in zit is dus ook ontzettend bepalend voor de rijkheid van je aanbod, maar vooral hoe goed je verstaat waar een klant werkelijk voor jou bij komt kopen.
En dan ben ik even, nu mag ik even een luisteraar spelen. En dan zeggen ze, ja, leuk Marieke en Chris dat jullie hierover hebben, maar wat heb ik hier aan? Leuk dat het voor jullie zo werkt, maar what's in it for me? Waarom moet ik vanaf nu de wereld op deze manier gaan bekijken en niet zoals ik hiervoor deed?
Omdat de omzetvermeerdering die je zoekt en de scherpte in je positionering, je eigen onvergelijkbaarheid, start met het stellen van deze vraag. Want pas als je ziet wat het is wat klanten werkelijk bij je willen kopen, en ik durf je met 98% zekerheid te zeggen als luisteraar, dat als je met ons zou spreken, dat wij je iets anders zullen teruggeven dan wat je nu zelf denkt. Ik denk dat er een aantal mensen zijn die het wel weten. Die zijn al onze cliënten. En sommige mensen die weten het ook gewoon, zijn niet onze cliënten. Maar als je begrijpt wat het is wat mensen werkelijk bij je komen kopen, ook los van wat ze zeggen, maar wat het is waar het werkelijk over gaat, daar zit de goudader. Als jij daar beter dan wie dan ook taal, vorm, concept en mechanisme aan kan geven. En ook refereert naar een van de andere afleveringen. Dat je daar een systeem voor kunt ontwikkelen om die resultaten met de hoogst mogelijke waarschijnlijkheid te veroorzaken. Dan heb je business.
Nou, eigenlijk zeg je, mensen die nu tegen een glazen plafond aanlopen, die hebben zich eigenlijk nog niet diep genoeg gerealiseerd welke business ze echt in zitten.
Juist. En de business waar je echt in zit, die is vele malen interessanter dan de business waarvan je denkt dat je erin zit.
Nou, ik kan nog wel een ander voorbeeld geven uit eigen ervaring van 10 jaar geleden. Dat was dat we een internetbureau hadden die websites maakte. En dan kwamen klanten met, nou, ik wil een nieuwe website hebben. En dan was de standaardreactie, oké, moet die geel zijn, rood. Ik maak het even heel plat, hè. Maar geel, rood, zoveel knoppen. Versus, what business are you really in? Je maakt die website omdat je wil groeien. Dus toen wij de vraag gingen stellen, oké, leuk dat je een website wil komen maken, maar waarom eigenlijk? Hoe gaat die website jou helpen te groeien? Heb je ineens een heel ander gesprek? Gaan er ineens heel veel andere luikjes open? Word je ook ineens heel anders gezien? Gaan de andere budgetten open?
Is een hele mooie, want het is ook van twee van onze cliënten die samen een agency runnen. Die hadden hierop ook hun grootste inzicht tijdens de tweedaagse die we hadden over sales en enrollment. Zij dachten ook dat ze zaten in de business van websites. En misschien was dat nog wel het grootste inzicht. En hoewel we dit vaker hebben aangeraakt in sessies, konden ze dat deze keer ontzettend pakken. Dat merkte ik aan alles. Want er is altijd iets anders wat je verkoopt dan een website. Het gaat nooit om die website. En als je dat begrijpt en ziet in welke business je echt zit, en je kunt daar vervolgens een hele krachtige salesconversatie op voeren, waardoor degene die bij jou een uitvraag doet naar en die denkt, nou, ik ga even bij die partij een offerte aanvragen en ik doe bij die andere partijen, ik heb nog twee andere op mijn lijstje staan, die ga ik ook bellen voor een offerte. Jij voert daar een gesprek zoals wij dat getraind hebben. Ja. Zo'n klant die heeft ook nog nooit zo'n gesprek gehad, want die wordt zelf ook veel meer in contact gebracht met wat het is wat hij zelf wil veroorzaken, wat hij zichzelf ook helemaal niet realiseert. Dus het wordt een bijzonder waardevol gesprek.
Ja.
En daar ontstaan onvergelijkbare klanten. Dat is leuk. Daar wordt het leuk. Dan gaat het niet meer langer over functionaliteiten. Wat moet er dan allemaal op zitten? En heb je al over nagedacht hoeveel pagina's en wat de primaire conversiedoelstellingen moeten zijn? Dat is totaal irrelevant voor een salesgesprek. Totaal. En toch is dat ook een beetje de modus operandi van waaruit een prospect het gesprek met je aangaan. Wel vaak waar het gesprek op uitdraait.
Ja. Ja, en zeker als je uiteindelijk iemand ziet die je kan helpen en waar je dus een aanbod kan doen,
Ja.
dan is het dus heel belangrijk dat je de setting the scene van welke business je echt in zit enorm belangrijk is.
100%. En deze briljante dames die zaten daar en die hadden echt zo'n. Oh, wacht even. Nou kan ik hem pakken. En ik verheug me ontzettend op de gesprekken die ze in de komende tijd gaan voeren, omdat ik weet dat als je het eenmaal ziet en te pakken hebt, hoe de vraag, what business are you really in, te maken heeft, alles te maken heeft met het voeren van de meest krachtige salesconversaties, ja, dan wordt het leuk.
En misschien nog een leuk voorbeeld. Ik was afgelopen week in Amsterdam om een presentatie te geven over hoe je nou vanuit je bureau een stuk software kan maken of een bepaalde manier van productizen. En dat je dat succesvol kan gaan doen naast je bureau. En daar had ik vanochtend een gesprek met iemand over. En die hadden dan met dat reporting as a service. En die waren dan met een datatool bezig. En die meneer die vertelde mij van ja, ik ben gisteren 59 geworden. Ik wil nog een paar jaar verder werken, dan ben ik wel klaar. Dus als ik mezelf de vraag stel, what business am I really in? Dan was het voor mij heel duidelijk. Dat is niet in bepaalde workshops geven of dat soort zaken. Nee, dat is ervoor zorgen dat die meneer over een aantal jaar zijn bedrijf voor een zo hoog mogelijk bedrag kan verkopen, zodat hij van een zorgeloos pensioen kan genieten.
Ja.
Dat is de business waar ik echt in zit. Dus toen zei ik ook tegen hem van ja, met waar je nu staat met je bureau, als ze je overnemen, moet je nog minimaal 3 jaar aanblijven. Voor hoeveel wil jij je bureau überhaupt verkopen? Oh ja, daar hebben we eigenlijk nog nooit over nagedacht. Dus ik durf echt met volledige zelfverzekerdheid te zeggen dat het half uurtje van vanochtend heeft gewoon de deur geopend naar een pensioen van een paar miljoen meer.
Ja.
Dat is de business waar ik echt in zit.
Een heel mooi voorbeeld dit. Dat je slechts enkele vragen nodig hebt om bij die ander zoveel open te breken. Ja. Sterk.
Dus ik denk, hè, de vraag, what business are you really in? Als je dat echt gaat pakken, dat concept, en echt naar de ander durft te kijken van, hè, iedereen heeft het altijd over, ja, de grootst mogelijke transformatie en dat soort zaken.
Ja.
Maar waar heeft die ander nou echt behoefte aan? Wat heeft die ander nou echt nodig? Wat ziet die ander nu nog niet, wat jij die persoon wel kan laten zien?
Ja. En wat drijft iemand ten diepste voorbij aan wat hij jezelf zal vertellen? Waar gaat het werkelijk om?
En uiteindelijk dan is het aanbod wat je doet, dat is gewoon een detail op het einde van het gesprek. Dan is het gewoon van ja, ik heb deze drie smaken. Welke resoneert het beste bij je? Oké, top. Nou, dan gaan we die doen.
Ja, bijvoorbeeld. Of je hebt er gewoon maar één. Dat kan ook. Er zijn verschillende manieren om dat voor te stellen, natuurlijk. Maar dit is wel waar het op uitkomt. Ja, waar jij het licht goed op laat schijnen, is in een krachtig verkoopgesprek verdwijnt een product of een dienst gewoon volledig naar de achtergrond. Om de simpele reden dat het totaal irrelevant is om daar in het gesprek over te spreken. En ik denk dat wat dat betreft wel een goede graadmeter is. Als het veel over jou gaat in een verkoopgesprek, wat je precies doet, wat je precies voor de ander kan betekenen, hoe je aanbod er precies uitziet, wat er allemaal in zit, hoe minder de klant nog voor zichzelf is gaan zien, wat jij echt voor hem kunt veroorzaken. En dat laat eigenlijk weer zien hoe diep je werkelijk begrijpt in welke business je echt zit.
Hey, en dan ben ik weer de luisteraar. En dan zeg ik van, nou ja, leuk, Marieke en Chris, dat jullie het hierover hebben. Maar hoe kan ik dit nou zo snel mogelijk zien? Welke business ik in zit? Want ja, ik ben al een tijdje bezig. Ik ben goed in mijn vak. Maar ik zie het gewoon niet. Ik zie gewoon letterlijk door de boom het bos niet meer. Wat moeten ze dan doen?
Nou, dan kunnen ze kiezen. Of ze kunnen daar nog mentaal op doorkleien, natuurlijk. Dat kan altijd. Maar in 3 uur tijd ga je het met ons zien. In de middag of een ochtend. En dan vertellen we het jou. En dan laten we ook zien hoe de business waar je werkelijk in zit, de hefboom vormt tot de groei die je zoekt. Of dat nou is in schaalbaarheid, of dat nou is in meer omzet, of überhaupt gewoon in een concept waar je jezelf uiteindelijk van kunt vrijspelen. Wat het ook is wat je zoekt, de vraag: what business are you really in? Is altijd de ingang.
En als ze dan zeggen, ja leuk, ik ga niet 3 uur met jullie zitten, ik wil het gewoon zelf uitvogelen. Wat moeten
Ja,
ze dan doen?
dat mag ook, toch? Heb jij
Ja,
daar nog
misschien.
suggesties voor? Ja, dat mag ook. Nee, daar hebben we ook deze podcast voor natuurlijk. In eerste instantie willen we mensen met deze podcast de hulp direct aanbieden. Gewoon alleen al door de cases die we hierin bespreken. Ja, dat maakt natuurlijk altijd wat los. Dus hopelijk zet het bij jou al heel veel aan het denken. Komen er al een aantal zaken naar boven. Dus ja, als mensen daar zelf nog over na willen denken, is dat ook heel goed. Ik zou zeggen, de mensen die echt iets aan het veroorzaken zijn, die zien dat positionering gewoon een extreme hefboom is, omdat je alleen maar vanuit enorme helderheid in een rechte lijn stappen kan ondernemen. Die zien dat in 3 uur die helderheid krijgen die je zoekt, dat gewoon een enorme versneller is. En ja, sommige mensen die zijn daar nog niet en dat is ook goed. Ja, die verblijden we natuurlijk heel graag met volgende afleveringen.
Ja, en ik zou die mensen nog mee willen geven. Vraag gewoon iets vaker door in gesprekken waarom. En dan is de kans vrij groot dat je in ieder geval een stap dichter komt bij welke business je in zit.
Vind ik een hele mooie afsluiter.
En ik denk dat, hè, de case studies kunnen natuurlijk mensen om de oren gooien. Maar ik was vorige week dus op dat event. En dan was ik met een cliënt van ons. Die was er ook heel de dag. Die heeft gewoon op het event een deal van 20.000 euro geclosed.
Lekker, hè?
En waarom was dat? Omdat zij kon gewoon in de opening in een gesprek met iemand, maakt ook niet uit met wie. Zij had daar taal gekregen, waardoor mensen dachten, hier moet ik meer van weten.
Ja.
Dit raakt me. Dit is niemand anders die dit zo doet. En dat was zo grappig om te zien, want ik was daar met een aantal mensen en ik zag zo het verschil tussen mensen die al wel op deze manier wisten te spreken en mensen die hier nog niet in getraind en opgeleid waren. Want die zeiden, ja, nee, we maken websites.
Ja, nee, wij doen SaaS Business Development.
En
Ja.
ik dacht van, je staat hier tegenover een investeerder waarvan je gewoon ziet, die heeft gewoon miljoenen op de plank liggen die hij heel graag heel snel uit wil geven om daar meerdere miljoenen van te maken. Ik weet wat jij kan. En dan kom je met zo'n flauw openingszinnetje dat je echt denkt, oké, kan ik alweer weg?
Ja.
Terwijl zij zei iets, en ik ga niet vertellen wat ze zei, want dat hoor je wel in die sessies. Maar dat was zo krachtig dat mensen echt dachten, oké, dit moet ik hebben.
Ja,
En de grap.
ze keken haar waarschijnlijk eerst aan, alsof ze drie hoofden had.
Ja.
Van, hè, what the fuck, dit heb ik nog nooit eerder gehoord. Maar dat trekt je de conversatie in. Want ja, we hebben haar hier natuurlijk intensief in getraind. Ik heb ook nog in die tweedaagse daar heel veel aandacht aan gegeven. En ja, als je dat kunt, daar op ieder moment waar je ook bent, conversaties kunt openbreken. Dat is wel een belangrijke aanvulling. Dan stel je jezelf ook nooit meer de vraag: hoe kom ik aan nieuwe klanten? Dat is de vraag waar je als eerste vanaf wilt in je bedrijf. Hoe kom ik aan nieuwe klanten? Door op een onvergelijkbare manier conversaties open te breken waar je ook bent. Als jij op zo'n event bent, als het event waar jij sprak, en je loopt daar rond en je hebt een manier om daar conversaties te openen met mensen die je spreekt, die hen aan boord haalt van jouw wereld en zij horen en zien daar iets voor zichzelf, wat ook heel congruent is, dus niet alleen de manier waarop het gezegd wordt, maar ook de inhoud, helemaal passend bij elkaar, dan denkt iemand gewoon, check, jou moet ik hebben.
Enorm krachtig.
Ja,
En
vet.
als we dan nog even vanuit financieel perspectief hier naar kijken, wat is de waarde van een skill dat jij op elk willekeurig event een deal van 20k kan blozen? Gewoon letterlijk aan de bar. Wat is daar de waarde van als je nog 30 jaar in business zit en je zou gewoon een pil kunnen kopen die deze skill kan leveren? Want je hebt natuurlijk af en toe wel het gejank op LinkedIn over business coaches. En er zit natuurlijk een hele hoop troep tussen.
Ja.
Maar als je het gewoon rationeel in een Excel sheet verdisconteert naar vanuit toekomstige waarde naar een present value, om het eens even in goede finance terms te
Ja.
zeggen. Dit soort skills zijn tonnen, zo niet miljoenen waard.
Ja.
En je kan echt voor een fractie van een prijs dit soort skills masteren.
We zijn eigenlijk veel te goedkoop, zeg jij. Ja, eigenlijk wel.
Ik denk dat we mensen een heel mooi rendement kunnen leveren.
Ja, dat weet ik wel zeker.
En dus knoop dat als luisteraar echt goed in je oren. Dit soort vaardigheden zijn miljoenen waard. Maar ja, dan moet je wel zelf naar zo'n event toe gaan. Dan moet je wel zelf die gesprekken gaan voeren met mensen.
Ja, dan moet je wel zelf als twee mensen met elkaar staan te spreken en jij weet dat je die ene moet hebben, dan moet je wel daar de interruptie doen. Dan moet je wel het grote verzoek daar doen. En dan moet je ook getraind zijn, want dat was ook iets. Dat is ook iets wat me dan vaak opvalt, hè? Dit is natuurlijk niet iets wat je. Ja, als ik je daar in een middag in train, als we dat met je doen in zo'n doorbraaksessie, dat is vervolgens iets dat moet je erin slijpen in de dagen daarna. Dat je erover kunt spreken, dat je op ieder willekeurig moment. Je staat in de keuken en je partner vraagt aan je. Stelt je een vraag dat je daar op een hele krachtige manier op kan antwoorden zonder dat het een robot is. Dat je er ook mee kunt spelen. Dus het is niet een standaard antwoord of een standaard manier om conversaties open te breken. Het is een skill en die vergt oefening. En de dame waar jij nu naar verwijst, die dat fantastisch heeft gedaan op dat event met die deal van 20k, die is daar het levend voorbeeld van. Die heeft dat echt, en dat heb ik er ook de dag erna nog gezegd. Ik heb haar daarvoor bedankt. Voor wie ze is, want ze pakt alles met beide handen aan. En dat zijn voor ons ook de cliënten waar wij met het meeste plezier mee werken, dat mag gerust zeggen. Mensen die het echt aanpakken, die het opvreten, om het zo maar te zeggen. Dus als jij zo iemand bent, stuur ons een e-mail, kom met ons in gesprek. Want als jij iemand bent die zegt, hey, ik ben zo iemand die pakt alles aan, die vreet het op. Ja, en die zal soms, en ik citeer haar nu even letterlijk, de pamper omdoen en ik ga gewoon. Ja, dan kunnen we heel veel met je creëren met een fantastisch rendement. Dus het lijkt me fantastisch.
Dus dat is de business waar wij in zitten. Dit soort mensen een heel mooi leven geven.
Nou ja, absoluut. Vind ik een hele mooie afronding. Dankjewel weer, beste luisteraar. Ja, Chris, wil jij hem afsluiten voor deze keer?
Nou, ik zit niet in de business van podcasts afsluiten. Dus ik weet dat jij dat veel beter kan. Dus ik laat jou alle eer.
Oké, hartstikke goed. Nou, dan hou ik het gewoon short and sweet. Was deze aflevering waardevol voor je? Laat het ons even weten. We waarderen jouw review op Apple Podcast en op Spotify. Daarin kun je een sterrennotering geven. En dat vinden we fantastisch als je dat zou willen doen als luisteraar van onze podcast. Tot volgende week.